ik ben familieervaringsdeskundig.
Ik moet nog wel even wennen, Tim en Jim. Dat vind ik
echt zo razend interessant.
Dat klinkt heel erg als samenwerken.
Hoe ga je daar met elkaar over praten?
De mensen gaan toch oordelen erover.
Het doel is groei.
Moet zeg maar wij hoor. Dan. Ja. Ik zag je kijken.
Hoe organiseer je eigenlijk het GVZ werk?
Dit is Lef, Hoop en Groei, de podcast van de Herstelacademie Haarlem en Meer. Over zelfontwikkeling, herstel, in je eigen kracht staan, ervaringsdeskundigheid en nog veel meer. Met elke keer een bijzondere gast die helemaal aansluit op het thema van de uitzending. Lef, Hoop en Groei wordt voor 100% gemaakt door Peers. Ja, welkom allemaal bij deze tweede podcast van de Herstelacademie Haarlem en Meer. Mijn naam is Rob Spruit en ik zit hier samen met medepresentator Tim Kreuger en niemand minder dan Jim van Os. Welkom Jim, welkom Tim.
Dankjewel Rob. Dit is de tweede podcast van de Herstelacademie Haarlem en Meer. Het is mooi dat we op locatie hier zitten bij in het UMC in Utrecht, bij Jim van Os, hoogleraar. Ik heb Jim vaak, ik werk al een aantal jaren ook in de GGZ, op congressen gezien en het was vaak inspirerend en vaak leerzaam. De eerste paar jaar veel over onderzoeken in de GGZ en evidentie ook. De laatste paar jaren meer over een veranderende GGZ, nieuwe inzichten. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. Het thema van vandaag is wel een beetje opgehangen aan aan de week van de psychiatrie. Elke stem telt. Belangrijk vinden we dat elke stem gehoord mag worden. Ook vanuit de cliëntenbeweging. Een aantal jaar geleden al opgezet, de Week van de Psychiatrie in de jaren 70. En wij vinden het belangrijk ook om de aandacht aan te geven voor mensen die zich hebben ingezet voor cliënten, voor hun emancipatie, voor herstel. En daarom organiseren we ook een aantal activiteiten in het kader van de Week van de Psychiatrie. Onder andere deze podcast.
Ja, oké. Nou, dankjewel Tim voor de inleiding. Ik denk dat heel veel mensen jou kennen, Jim. Maar ik wil je toch vragen om even heel kort te vertellen wie je bent en wat je ongeveer doet.
Oké, Jim van Os. Ik ben 62 jaar en ik heb een achtergrond in de psychiatrie. En ben nu werkzaam op het UMC Utrecht als hoogleraar en divisievoorzitter. En daarvoor in Maastricht en getrouwd. Twee kinderen. En ik ben familieervaringsdeskundig, zoals dat heet. Ja, en dat is wel belangrijk, want dat heeft me ook wel aan het denken gezet, zeg maar, over dat hele dossier psychiatrie. En waar gaat dat nou naartoe?
Ja, en we hebben natuurlijk een hoop vooraf best wel gelezen en ook andere podcasts geluisterd waar je al in zit natuurlijk. Ik hoor daar heel veel terug over hoe jij denkt over de herstelbeweging, over de herstelacademies. Het viel mij ook op, dat zei ik toen we beneden nog even koffie zaten te drinken tegen Tim. Ik moet nog wel even wennen, Tim en Jim, dat vind ik
lastig.
Misschien vergis ik me af en toe. Maar toen hadden we het erover dat jij vaak spreekt over klanten in plaats van patiënten of cliënten. En dat vond ik eigenlijk zo mooi om te horen. Doe je dat bewust of is dat...
Nee, niet echt, want sommige mensen die horen liever patiënten en andere mensen klanten of gebruiker of user of user en survivor of alleen survivor. Het is best wel individueel.
Ja.
En soms vind ik klanten heel goed passen in de zin van dat er klantgevoeligheid moet zijn in de zorg. En die klantgevoeligheid die moet echt leven op de werkvloer. Dat moet een waarde zijn. Dus in die zin vind ik het heel belangrijk. Maar ik vind ook het lijden heel belangrijk. Het aspect van lijden. En dat zit meer in het Latijnse padere, waar patiënt vandaan komt.
Ja.
En veel mensen zeggen dat ze zich erkend voelen in het woord patiënt, omdat daar het lijden in zit.
Ja, want we hadden het ook inderdaad even over lijden. Hè? En ik zei al tegen Tim dat voor mij heeft dat een bepaalde lading. Dat voelt als heel zwaar. En jij zei eigenlijk meteen naar Tim van... Nee, dat is niet zo. Dat is maar net hoe je dat ziet natuurlijk. We hadden het een beetje over het verschil tussen psychisch lijden en psychische kwetsbaarheid. Hè?
Voor mij is psychisch lijden ook wel iets wat aangeeft hoe moeilijk het leven soms kan zijn. En dat je ook betekenis kan geven aan het leven, maar dat je desondanks toch last kan hebben van psychisch lijden in meer of mindere mate. En ja. Dat is wel belangrijk om dat aan te geven, los van symptomen, maar wel voor mij heeft dat wel waarde ook gehad. Ja.
Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, ik denk dat het een beetje ondergesneeuwd is geraakt. Hè? Dat psychisch lijden en überhaupt het bestaan van de mentale dimensie en hoe belangrijk dat is. En hoe wij uiteindelijk ons mens zijn, is eigenlijk op het hoogste niveau wordt dat beleefd en ervaren in die mentale dimensie. Waar je niet kunt meten, waar je niks kunt vastleggen en wat eigenlijk heel individueel is. En daar hebben we ons te weinig op gericht, denk ik. Althans vanuit psychiatrie, psychologie gedacht. Omdat je dus een soort reductie toepast van nou, het zit dus ergens in het brein. En daar moeten we ons op richten. Of het zit in wetmatigheden van de psychologie. En als je daaraan gaat sleutelen met cognitieve gedragstherapie. Maar ik denk dat het wat we vergeten zijn, is eigenlijk een taal ontwikkelen om met elkaar te hebben over hoe is jouw psychisch lijden. Wat betekent dat voor jou? Hoe groot is het? Hoe machtig is het? Hoe dwingend is het? Wat wil het van je? Ja. Hoe ga je ermee om? Hoe verhoud je je ertoe? En vooral ook hoe mensen die het overleefd hebben, hoe heb je geleerd daarmee om te gaan?
Ja. Ja, mooi gezegd inderdaad. Want wat je eigenlijk daarmee, of wat ik erin hoorde, is dat je dan eigenlijk op die manier toch dichter tot elkaar kan komen door meer dezelfde taal ook te spreken. Ja. Hè? Ja. En dat hoor ik ook inderdaad terug hè, in andere aflevering van het podcast. En dat las ik ook terug in het boek. Even kijken, wat stond er ook alweer? Ik vond een heel mooi citaat. Ik weet niet of het in het boek stond of in het artikel. Daar stond over dat boek. Wij denken dat herstelacademies vaak een beter perspectief bieden om psychisch lijden te kanaliseren. Ja. En dat vonden het eigenlijk alle twee zo'n mooie uitspraak.
Ja. Ja. Ja, ik denk dus echt dat er een paar hele belangrijke ontdekkingen zijn gedaan op het gebied met betrekking tot het thema psychisch lijden. En één daarvan is de herstelbeweging en zeg maar wat daaraan vastzit, een soort leermodel. En ook het erkennen van de demoralisatie die optreedt. Als je zit met psychisch lijden en je wordt behandeld in de GGZ en weggezet in de samenleving. En dat je dus plekken nodig hebt waar je de demoralisatie kunt aanpakken. Een soort verleidingsproces van je bent iemand. Ja. En ten tweede dan een leerproces van hoe ga je hier nou mee om. En dat is echt een enorme ontdekking geweest. Dat is het interessante. Maar er is geen Nobelprijs voor uitgereikt. Waarom niet? Omdat het helemaal buiten het kader van de wetenschap, de gangbare zeg maar structuren van zorg en financiering en vergoeding is gevallen. Maar omdat het zo werkt, omdat het zo goed werkt, niet in de zin van curatief, maar omdat het zo goed aansluit bij wat mensen nodig hebben, zie je toch nu dat herstelacademies als paddenstoelen uit de grond springen.
Ja.
En dat is dus echt zo razend interessant. Dat is zoiets belangrijks.
Ja. En hoe denk je dat die leeromgeving, hè, ze zeggen dat wij creëren een leeromgeving van educatie en zelfhulp. Waar het niet belangrijk is van welke diagnose je hebt of waar je vandaan komt. Mm-hmm. Maar meer wie je bent en wat je wilt delen en wat je mag leren ook. Hoe maak je nou inzichtelijk die kennis die daar ontstaat, dat die ook een toegevoegde waarde heeft in dat grotere systeem?
Ja, dat is echt een hele interessante vraag. Dus dat is ook waar wij ons in ons boek over hebben gebogen. We zijn God niet. En dat is dus dat wat wij denken is wat vooral, als je dat in een regio gaat toepassen en dat gaat opschalen en dat het leermodel een volwaardige, gelijkwaardige plek krijgt. En zelfs een heleboel dingen gaat overnemen die je nu nog in de zogenaamde specialistische GGZ ziet gebeuren. Dat je dan aantoont dat het werkt, voornamelijk omdat mensen er gebruik van gaan maken. Mensen er naartoe willen, wat je nu ook al ziet natuurlijk. Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Hoe krijg je nou dat mensen motivatie gaan vinden om zichzelf als iemand te zien die wat te doen heeft ergens in een opleidingsmodel? Dus als je dat kunt aantonen, dan ben je er al. Dan heb je al aangetoond dat je succesvol bent. En daarnaast denken wij dan, dat hebben we op populatieniveau ontwikkeld, dat je dan in de cijfers gaat zien op populatieniveau dat er dingen gaan veranderen in de manier waarop mensen gebruik maken van de GGZ en de WMO. Waaruit je ook kunt afleiden dat het succesvol is.
Ik vroeg me af, hè. Ik wilde eerst, ik had wat vragen opgeschreven van tevoren. En als ik ze dan zo lees, dan denk ik van, kan ik dat wel stellen? Maar ik ga het toch doen. Want als ik jou zou vragen, hoe ziet de ideale GGZ eruit? Dat klinkt misschien een beetje raar, ideaal. Ja. Maar hoe zou die ideale GGZ eruit zien? En welke plaats zou bijvoorbeeld een herstelacademie, en dan niet alleen wij, maar herstelacademie in het algemeen, hè? Welke plaats zou die dan bijvoorbeeld innemen?
Ja. Nou, dus dat hebben we beschreven in dit boek. Hè. We zijn God niet en we hebben nu een aantal pilots die gaan lopen in Deventer en Doetinchem. Interessant genoeg zijn de mensen die het meest geïnteresseerd zijn de zorgverzekeraars.
Oké. Okay.
Die zijn heel geïnteresseerd.
Dat klinkt goed.
Ja, dat klinkt heel goed. Want die denken natuurlijk ook na en die kijken van wat gebeurt hier nou in die GGZ. En wat wij doen in dat GEM-systeem is simpelweg, het is geen blauwdruk, hè, maar wat wij zeggen is, de GGZ moet een ecosysteem zijn waarbij mensen vrij moeten kunnen reizen tussen keuzeopties in een regio. En wat de hulpverleners doen, is zich ten dienste stellen van de keuzeopties van de mensen. En de manier waarop mensen tot een keuze kunnen komen, is dat ze vanaf het begin toegang hebben tot gesprekken met niet alleen GGZ-professionals, maar ook ervaringsdeskundigen en sociale zorgdeskundigen, maatschappelijk werkers, WMO-consulenten. Omdat als je psychisch lijden door de medische bril alleen bekijkt vanaf het begin, ja, dan word je dus in een systeem gezogen waarbij je er pas na 5 jaar achterkomt van shit, het is eigenlijk een heel ander traject. Het is een heel moeilijk persoonlijk leertraject waar ik in zit.
Ja.
En de GGZ die met de symptoomreductie, die heeft wel wat toe te voegen, maar eigenlijk gaat het over heel iets anders. Dus wij willen dat vanaf het begin mensen keuzeopties kunnen ontwikkelen. En dat ze dan kunnen kiezen van, ik ga naar een e-community bijvoorbeeld. Ik ga naar PsychoseNet, ik ga naar chatten.
Ja, ja.
Maar tegelijkertijd dat ze ook kunnen kiezen, ik ga naar de herstelacademie vanaf het begin. Want ik weet bij de herstelacademie, daar zit een stemmenhoordersgroep.
Ja, bijvoorbeeld.
En daar wil ik van leren. Of bij de herstelacademie zitten andere mensen waar ik me toe kan verhouden in mijn wanhoop. En die mij kunnen helpen met het duiden van waarom ik dood wil. Of die mij kunnen helpen bij het ondraaglijke lijden dat ik voel. Ik zit opgesloten in mijn lichaam. Ik haat mijn lichaam. Ik wil eruit. Ik zit vast in dwang en anorexia. Ook voor jonge mensen.
Ja. Dat doe je op peer support, hè?
Ja, in peer support.
Ja. Ja. Ja.
En ook dat je weet van, ja, ik zit nu al een tijdje medicatie te gebruiken. En dat schrijven ze maar voor. Maar ik weet dat bij de herstelacademie zit een medicatiemanagementgroep op basis van ervaringsdeskundigheid. Waar mensen elkaar tips geven over hoe dat werkt met die medicatie en wat wel en wat niet. En hoe je kunt stoppen of minderen of taperingstrips. Of wat je er wel uit kunt halen, wat je er niet uit kunt halen.
Ja.
Dus vanaf het begin moet dat. Maar dat er ook keuzeopties zijn voor werken in groepen. Dus wij willen af van dat alles één op één in de behandelkamer met een protocol en een richtlijn moet. Want dat zuigt de mensen in een bepaald model. Wat wij willen is dat mensen vanaf het begin af aan in een groep met elkaars ervaringsdeskundigheid gaan werken, begeleid door een GGZ-professional en een ervaringsdeskundige.
Ja, ja, precies.
Dus je begint met een hooi en daarna krijg je een soort hooi-therapie.
En een hooi noem je dan, is dat de herstelondersteunende intake?
Ja, herstelondersteunende intake. Ja, daar begin je altijd mee.
Ja.
En dan kan je kiezen. En als iemand zegt, ik wil shamanistisch werken, dan vinden wij dat dus de GGZ een shamanistische groep moet kunnen aanbieden. En wat wij zeggen is, dat is evidence-based. Omdat de manier waarop wij de literatuur analyseren in dit boek, is dat alles, alle therapieën die worden uitgevoerd op basis van een klik tussen de persoon en de behandelaars en de groepsleden, en een klik met wat er wordt het ritueel dat wordt aangeboden, dat werkt. Dat zegt de evidence. Dus als daar een psycholoog is die zegt, nou, ik ga shamanistisch werken, dus geen kwakzalvers.
Nee.
Maar een ervaringsdeskundige en een psycholoog die zeggen, wij bieden een shamanistisch werkengroep aan met een spirituele gids, dan kan dat net zo goed als een groep die werkt op basis van EMDR. Of een groep die werkt op basis van interpersoonlijke therapie. Of een groep die werkt op basis van medicatie, als mensen dat willen.
Ja.
Dus dat hebben we. Dus we hebben de e-community, we hebben de therapiegroepen, we hebben de herstelacademie. Maar ook veel meer in het ecosysteem ruimte voor sociale experimenten. Dus dat er veel meer coaches zijn, liefst ervaringsdeskundige coaches, of maatschappelijk werkers, maar mensen met verstand van context en omgeving, die mensen op sleeptouw nemen bij een zoektocht naar hoe ga ik wonen? Hoe ga ik werken? Hoe ga ik een opleiding zoeken? Hoe ga ik me verhouden tot de buitenwereld? Die steunt mij daarin.
Ja.
Dus dat er veel meer aandacht is voor resourcegroepen, voor sociale experimenten en ook voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus dat er ook meteen al in het ecosysteem allemaal links zijn met ondernemers die maatschappelijk willen ondernemen en die dus als winst hebben, gedeeltelijk, participatie van mensen met een kwetsbaarheid. Dus dat voorzien wij ook. En dan zul je afvragen, ja, maar waar blijft dan de specialistische GGZ? Nou, daar hebben we ook iets voor. Wij denken dat de specialistische GGZ gewoon in dat ecosysteem op afroep moet komen.
Mm-hmm.
Als iemand bij de herstelacademie bijvoorbeeld in een stemmenhoordersgroep misschien een aantal sessies EMDR nodig heeft individueel. Mm-hmm. Dan vragen wij gewoon de klinisch psycholoog, nou kom op de herstelacademie, zie die persoon 5 of 6 keer voor EMDR en daarna ga je weer weg. Dus niet in behandelstraten opgesloten zitten en daar 30 sessies moeten doen en dan zeggen je bent uitbehandeld. Nee, daar waar mensen aan werken, aan wonen, werken, welzijn, hun psychische gezondheid in een leeromgeving, je ding doen,
ja.
op afroep en weer weggaan. Zo zien we het.
Ja, ik word er heel blij van als ik dat hoor.
Ja,
okay. Ja want dat klinkt heel erg als samenwerken.
Ja.
En dat is dus wat anders dan dat een professional, iemand die ziek is, zegt van dit is goed voor je.
Ja.
En precies. Dit klinkt als een professional die vraagt van wat denk jij, wat heb jij nodig?
Ja.
En laten we samen gaan kijken wat je nodig hebt.
Precies.
En dat is mooi.
Ja. En wij erkennen dat de professional heel geleerd is en heel veel ervaring heeft en dat dat nodig is en waardevol is. Lithium is een nuttig molecuul soms bij bipolaire stemmingsgevoeligheid. Clozapine is een nuttig molecuul soms bij psychosegevoeligheid. Maar het moet altijd zijn in een context van iemand die bezig is met zijn persoonlijke leerproces op weg ergens naartoe. Dat is het hoofddoel.
Ja.
En dit zijn de ondersteuning daarvan.
Ja, ja. Ja, ik vind het een mooi idee, zeker. Ik zie alleen wel een... ik vind het mooi om die herstelacademie natuurlijk gelijk bij te betrekken. Ik vind hem soms wel lastig geworden, maar goed, dat moet de praktijk maar zich... moeten maar gaan ervaren in de praktijk. Hoe het is om ook behandelaren naar de herstelacademie toe te krijgen. Want wij tenminste als herstelacademie proberen vanuit peer support, 100% peer support te werken. Ja. En we weten best dat die behandeling ondersteunend kan zijn en goed kan zijn. Maar dan zeggen we tegen mensen, ook als ze echt in crisis zijn, dan schakelen we gewoon de crisisdienst in.
Ja.
Of als iemand EMDR nodig heeft, dan kan diegene dat zelf aanvragen, hè, via zijn behandelaar. Maar die kracht zit juist dat wij die omgeving creëren met elkaar.
Mm-hmm.
En wel input krijgen, hè, vanuit die GGZ of liefst ook professionals met cliënten naar ons toekomen. Alleen de verantwoordelijkheid om deel te nemen ligt bij iemand zelf. En we proberen zo min mogelijk medische en diagnostische taal te gebruiken. Soms is dat niet anders. Hè? Toen ik er net kwam werken, dacht ik dat ik heel herstelondersteunende taal gebruikte. Maar ik kwam vanuit de GGZ.
Ja, ja, ja.
En toen werd gezegd, ja, maar Tim, jij gebruikt nog heel veel andere taal.
Ja. Ja.
Nou, het was wel confronterend, maar aan de andere kant van, nou, goed, daar ben ik nog eenmaal. En ik kan natuurlijk ook leren om meer de taal van elkaar te spreken.
Ja.
Dus ik vind de gedachte heel mooi. En heel goed om gelijk erbij betrekken. En in dat ecosysteem, dat zie ik ook wel zitten. Alleen als het gaat om dan samen te werken, samen groepen te geven, vind ik lastiger. Maar dat is meer omdat we nu vanuit een ander ideaal werken, zeg maar.
Precies.
Dat
Kijk,
is
want
het. Dus dan moet daar ook...
Zeker, ja, want bij Noord-Holland Noord bijvoorbeeld hebben ze al veel meer ervaring met de hooi.
Ja.
Samen de herstelondersteunende intake doen. En zijn professionals al helemaal gesensitiseerd voor werken in een herstelbevorderende omgeving.
Ja.
Maar je hebt helemaal gelijk, dat gaat eerst schuren en botsen. Ja. En je moet dan samen een modus vinden.
Wij zijn niet onderdeel van de GGZ. Wij bieden geen behandeling, begeleiding.
Nee, ja.
We zijn een eigen stichting, hè, vanuit...
Ja.
WMO.
Daarom is het ook een ecosysteem. Hè? Ja. Dat mensen vrij kunnen reizen tussen het ecosysteem. Ja. En het is niet dat het allemaal één organisatie is.
Nee.
Het is een ecosysteem. En je kan dus de verschillende
maar
smaken...
Maar ik vind het wel een heel mooie gedachte. Zeker. Ja.
Ja. Ja. Ja. Zeker. We gaan heel even iets anders doen. Ik start even de mooie tune in. We hebben het net al een beetje gevraagd. Hè, of je daar nou mee wilt doen. Nou, je zei meteen ja. Kwetsbaar of masker? En zou je iets willen vertellen over of je kwetsbaarheid of bijvoorbeeld wanneer jij zelf een masker gebruikt?
Mm-hmm. Kijk, dus het hele thema psychische gevoeligheid, dat heeft iedereen. En de vraag is dus, hoe ga je daar met elkaar over praten? Het mooie vind ik altijd A.W. Prins. A.W. Prins die zegt, elke psychiater die zou getraind moeten worden, meteen bij het begin van de opleiding, om af te dalen naar zijn eigen waanzin en dat uit te vergroten, te doorleven. En dan pas, als hij enig idee heeft van die dimensie, dan kan hij dat doen. Dus in mijn familie zit heel veel psychische gevoeligheid. Psychosegevoeligheid, bipolaire stemmingsgevoeligheid, maar ook verslavingsgevoeligheid. Verslavingsgevoeligheid is heel duidelijk bij mij. Ik herkende de stemmingsdingen, zeker.
Ja.
Maar die lopen niet uit de hand. Dus dat is, ik vind dat fascinerend om te zien hoe bij een kind van mij dat echt uit de hand loopt. En dat dus iemand manisch-psychotisch kan worden. Maar dat het bij mezelf dat het op een niveau blijft. Dat niet uit de hand loopt. Dus dat is een groot mysterie.
Ja.
Maar de verslavingsgevoeligheid, die voel ik. Dus mijn vader, hij is 80 geworden. Maar hij had dus een heel bizar drinkpatroon. Wat kwartaal drinken wordt genoemd. Dus dat je 2 weken drinkt en dan 2 weken weer functioneert.
Oh ja.
En niet drinkt. En dan was hij niet uit te staan over, zoals hij niet dronk. Maar als hij dronk, was hij gezellig. Maar ook dat hij dan 3-4 dagen gewoon helemaal... Nou, dat is heel schadelijk voor het zenuwstelsel. Hij was heel sterk. Dus en hij was ook nog succesvol. Maar dat is dus een soort zuchtigheid. Die de echte alcoholist, die zal je beschrijven. Ik kan me niet tegenhouden. Ik zie die ijskast en er staat iets in. En ik doe het niet. Dus die ervaart een soort dwang.
Ja.
Nou, en die dwang, die ken ik.
Ja.
De dwang van de verslaving. Dus ik heb in mijn studententijd, kreeg ik van mijn medestudenten te horen, je drinkt te veel. Ja. En daar moet je iets mee. En dat heeft me wel geraakt toen. Hè? Want het, dat was toch een dingetje. Ik denk van, ga ik dan diezelfde kant op?
Ja.
En wat ik toen gedaan heb, is dat... dus dat zeggen ze ook bij AA. Hè? Je bent gewoon verslaafd, je blijft verslaafd. Want die gevoeligheid is er. Maar wat ik dus doe, ik heb geleerd met lage alcoholpromillages mijn verslaving te voeden. Dus ik haal uit een 2,5%, 3,5% biertje, haal ik mijn beloning.
Ah, oké. Okay.
Op een manier dat ik gedoseerd die beloning tot mij neem, dagelijks. Dus ik drink dagelijks, eigenlijk zou je dat niet moeten doen. Maar als je dagelijks 2,5 drinkt en je doseert dat zo dat je het belonende effect hebt en je bent daar tevreden mee. Maar het is een fine line, dus je moet oppassen. Dat je toch. Maar ik heb het nu zo lang gedaan dat je dan niet als je een keer vakantie hebt of zo meteen in een soort binge uitbreekt en dat het uit de hand.
Ja, dat is wel een gevaar, hè?
Dat is dan het gevaar.
Dat merk ik zelf, ja. Want ik herken heel erg wat je zegt. Ja. Ik heb dat met eten.
Ja.
En ook inderdaad met die hand, hè, die dan. Ja. Ik zeg altijd als voorbeeld, ik heb dan iets gedaan thuis. En of het nou, of ik er daar droevig van word of blij van word, ja. Dat maakt niet uit. Het heeft met emoties te maken. En dan sta ik opeens voor de apothekerskast in de keuken.
Ja.
En dan denk ik, hoe kom ik hier in vredesnaam?
Precies.
Opeens sta ik daar. Ja. En dan is het net of zo klak van, hey, ja. Je wordt wakker. En dan, als je geluk hebt, want dan kan je er nog iets tegen doen.
Ja.
En dat lukt dan niet.
Ja, en het geeft ook te denken, hè, over wie zijn we. En dat is inderdaad, daar blijkt ook, kijk, als je heel dorstig bent, dan, zonder dat je het weet, sta je opeens voor een kraan om te drinken.
Ja.
En dat is het niveau, denk ik wel, waar het brein enigszins sturend kan zijn natuurlijk op ons gedrag, zonder dat we het weten. Omdat uiteindelijk, er heeft iemand een boekje geschreven over dat ze zichzelf analyseerde. Hoe ze 200 redenen op een dag kon verzinnen waarom ze een glas wijn moest nemen.
Ja, ja.
Zo, ach, het is toch mooi weer. Of, ach, kijk nou die poes leuk doen, die zit zo te eten. Dan kan niet toch ook, dus ga maar door. Ja. En je brein zit je dan toch, dat is het fascinerende van ons, zit toch allemaal messaging te doen. Waar je moet leren toe verhouden.
Ja.
En dan zijn we weer terug bij alle psychisch lijden. Alle psychisch lijden is je leren verhouden tot de ervaring die zich in het bewustzijn aan het presenteren is.
Ja.
Dus jij zegt van dat is misschien een gevoeligheid en ook vanuit vroeger, omdat mijn vader.
Ja, het is van vroeger en het is biologisch.
Biologisch ook. Ja. Alleen je hebt daar modus in gevonden om daar een soort van controle over te houden. Toch?
Ja. Ja. Dus om die, daar waar het in de studietijd echt verkeerd dreigde te gaan, om er altijd mee bezig te zijn. Dat is dus eigenlijk wat je moet doen.
Ja, oké. Mooi, dankjewel. Dank voor het delen ook.
Wat ik wel eens heb gehad, want ik deel dit wel eens. Ik heb wel eens gehad bij een collega, dan had ik dan een beetje wrijving mee. En die had mij dan een boze mail gestuurd. Dan had ik gezegd, een mail terugstuurt. En toen zei hij, je was zeker weer dronken gisteren. Dus dat is het interessante. Je krijgt dus wel, je wordt niet altijd beloond voor overheid.
De mensen gaan toch oordelen erover.
Ja, of, ze gaan toch oordelen over en kijken naar je, van is hij dronken, dat soort dingen. Dus dat vind ik heel interessant ook als onderdeel daarvan.
Ja. Ja. Nou, wat ik alleen maar interessant vind daaraan is dat je gewoon eigenlijk ook aantoont dat je ook gewoon een mens bent naast het werk wat je doet. Hè? Ja. Dus dat is juist zo mooi.
Ja, zeker.
En dat is ook wat we willen, dat we, hè, als we tot elkaar kunnen moeten komen met z'n allen, dan zal je toch een beetje die gelijkwaardigheid ook op moeten zoeken, toch?
Ja.
Oké, even gezien de tijd. We hadden nog een vraag over onze waarden, de kernwaarden van de Herstelacademie. Wil jij die doen, Tim?
Ja, onze kernwaarden zijn lef, hoop en groei. Erg belangrijk, het lef om naar de Herstelacademie te komen. Hoop dat het voor mensen ook verschillend. Maar goed, de kans dat het ooit goed komt of goede voorbeelden of iets waar je aan vast kan houden. En groei, dat je ontwikkelt als mens in je leven met ups en downs en dan daar veel van leert ook. Wat spreekt jou daarvan het meeste aan eigenlijk, van die drie kernwaarden en waarom?
Nou, dus ik denk, ze hangen samen in een cluster, in die CHIME-criteria ook. En dat is precies waar het over gaat. Maar uiteindelijk denk ik dat ze zijn interconnected, maar het doel is groei via het leerproces in herstelacademies. Dus uiteindelijk convergeert het allemaal naar die groeigedachte die je daar kunt ervaren.
Ja,
dus dat lijkt mij de belangrijkste dan. Hè,
Ja, wij zeggen ook wel eens, hè, en dat vind ik altijd wel bijzonder. Dan hebben we het, we hebben het er vaak over, hè, van wat betekent het voor iemand om zo'n herstelacademie binnen te stappen. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik voor het eerst kwam dat het voor mij heel vertrouwd voelde. Mm. Omdat ik daar mezelf mocht zijn en kon zijn. Maar ik realiseer me ook eigenlijk steeds vaker, nu we allerlei, we zijn alle twee facilitator, we geven allerlei herstelondersteunende cursussen, dat het voor sommige mensen best wel een stap is om, om überhaupt, bij wijze van spreken, de bus in te stappen en onderweg te gaan.
Ja, zeker. En dat merk ik ook. Dus daarom dat we het ook in dat ecosysteem veel meer willen normaliseren. Ja. Ja. Dat het gewoon heel duidelijk een onderdeel wordt van onze samenleving. Net zoals de huisarts een onderdeel is, wat een herstelacademie een vanzelfsprekend onderdeel is van de samenleving.
Ja, ja, ja.
Ja, dat is wel iets van hoe krijgen we nou, hoe verlagen we die drempel?
Ja.
Dat we zoveel mogelijk kunnen bereiken. Hè? Ja. Zoveel mogelijk mensen ook mee kunnen doen. En we merken wel eens dat die drempel vrij hoog is. Maar als mensen eenmaal binnen zijn bij ons, hè, Rob, dan gaan ze van de ene naar de andere cursus. Ja. Of ze ontwikkelen zichzelf tot facilitator om groepen te begeleiden.
Ik denk een van de groepen, het is de jeugd, hè, die moet ook. Ja. Ik denk dat het hele thema van herstelacademie bij jeugd, dat moet ook leven ingeblazen worden. En dan heb je ook gewoon jeugdige protagonisten nodig die zo'n herstelacademie, echte adolescenten of jonge mensen van rond de 20, die echt andere jeugdigen daar naartoe trekken. Want wat oude witte mannen zoals ik, hè, de appeal daarvan is nul voor de jeugd. Dus je moet
zeg maar wij hoor. Dan. Ja. Ik zag je kijken.
Ja, ik was bij de oudste gezelschap hier. Maar dus voor de jeugd denk ik, maar voor volwassenen, hè, en natuurlijk is de huidige herstelacademie vaak nog te weinig onbekend, veel te onbekend.
Ja.
Mensen kennen het hele fenomeen niet. Het zit nog niet in onze vocabulaire. Dus dat de connectie met de huisarts moet ook veel beter. Want huisartsen begrijpen ook niet goed wat herstelacademie zijn nog. Dat is een nieuwe generatie die dat aan het leren is.
Hoe zouden we dat kunnen doen?
Nou ja, dus door te zeggen, een ecosysteem drijft eigenlijk op ervaringsdeskundigheid in samenwerking met traditionele praktijk, professionele deskundigheid.
Ja.
En herstelacademie is een centraal onderdeel daarvan. En het begint bij de huisarts, waar de hooi plaatsvindt.
Ja, eigenlijk wel.
Dus de herstelacademie heeft al een poot bij de huisarts.
Ja.
Want de herstelacademie levert de hooi-facilitators voor de huisartsenpraktijken.
Ja.
Dan krijg je een veel natuurlijker model, dus zo voorzien we dat. Ja. En er moet dus veel meer opleiding komen en veel meer ervaringsdeskundigheid komen. En dan voorzien wij dat natuurlijk.
En die ervaringsdeskundigen die gaan dan ook die hooi doen bij die huisarts.
Bij de huisarts.
Die dat ecosysteem kennen, hè, van meerdere.
Ja, ja, en ze gaan de therapiegroepen draaien samen met een traditionele professional. Ja. En ze zitten bij de e-community, zoals PsychoseNet. Daar zitten al ervaringsdeskundigen in.
Zeker, dat is ook mooi.
Ja. En ze doen ook een groot gedeelte van de sociale experimenten die wij voorzien in het kader van social holding en resource groepen. Dus een behoorlijke input.
Ja, ja. Als luisteraars daar meer over zouden willen weten, waar kunnen ze het beste kijken? PsychoseNet, denk ik.
Ja, PsychoseNet, reclame maken, mijn boek.
Ja, dat wilde ik ook zeggen.
Samen met Merel van Sponsen. Merel van Sponsen is ervaringsdeskundige.
Ja.
En ze is arts. En we hebben samen dat boek geschreven. En zij is van arts steeds meer in de kunst gegaan. Dat is een hele natuurlijke ontwikkeling voor haar geweest. Zit nu Rietveld Academie. En we hebben hier samen, er komt nu een internationale versie. We proberen dat echt. We hebben dit boek ook geschreven voor zorgverzekeraars en voor GGZ-organisaties. Dat ze gewoon kunnen lezen.
Ja.
En dat we uitleggen, bladzij voor bladzij, wat we bedoelen.
Ja.
Want anders is het zo moeilijk. En dan zeggen mensen, ja, maar wat bedoel je nou precies?
Ja, ja. Ja, een van mijn vragen ook over dat boek was. Waar gaat het boek over in grote lijn? Nou, dat hebben we wel een beetje gezegd. Hè?
Ja.
Maar ook, wie zou het boek moeten lezen en waarom? Nou, eigenlijk heb je nu al antwoord gegeven.
Ja, iedereen zou het volgens mij moeten lezen. Alleen, het is wat ingewikkeld. Dus het komt erop neer, iedereen die met GGZ of psychisch lijden te maken heeft. Maar dat is ook eigenlijk iedereen.
Ja.
Maar waarom we het ook geschreven hebben, is dat wat we hebben ontdekt, is dat de psychiatrie en de psychologie hebben zich nooit bezig gehouden met hoe organiseer je nou eigenlijk een GGZ die werkt? Dat is heel raar, want het is een van de belangrijkste vragen die we hebben. Maar waar de psychiatrie en psychologie zich op hebben gericht is één op één situatie, behandelkamer, Hoe krijg je dan symptoomreductie? Hoe krijg je iemand van zijn symptomen af? En daar trials rond te organiseren. Maar hoe je dat organiseert op een manier dat het rechtvaardig is, dat eraan zorgbehoefte wordt voldaan, die niet alleen symptomen zijn, maar ook allerlei andere dingen, daar hebben we ons helemaal niet mee bezig gehouden. Dat is heel raar. En dan krijg je dus opeens dat er een minister zegt, nou, dan gaan we marktwerking doen. En dan worden dus al die symptoombehandelingen, die worden opeens in een soort marktmodel geduwd. En dan krijg je dus nu dat mensen zeggen, hè, waarom werkt die GGZ niet? Hoe kan dat?
Ja.
Heel raar.
Kan die GGZ dan niet van binnenuit ook veranderen? Als het gaat om steeds meer aandacht voor herstand en de zorg, meer ervaringsdeskundigen?
Ja.
Of is dat systeem te...
Nou, dat is de hamvraag. Dus het gaat gebeuren. Kijk, wat er nu gebeurt is dat de psychiatrie en de psychologie zijn heel erg gemedicaliseerd. Je hebt alle twee een model van de juiste therapie voor de juiste diagnose. Heel technisch. Behandelstraten, evidence-based richtlijnen. Nou, prima. Maar ze zijn een beetje blind voor zeg maar de mens. En wat die wil met zijn leven. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dus wat wij vragen is, vind jezelf opnieuw uit. Maar dat is nu... Dat zijn niet wij. Dat zijn bijvoorbeeld, je hebt de website Mad in America van Robert Whittaker in Amerika. Die zijn al 10 jaar bezig eigenlijk met het wetenschappelijk ontmantelen van het gedachtegoed van de psychiatrie en de psychologie op een hele vriendelijke manier. En zij zeggen, tuurlijk hebben we jullie nodig. Jullie hebben veel ervaring en dat is goud waard. Een psychotherapeut die 100 behandelingen heeft gedaan, is goud waard. Een psychiater die 100 keer heeft gezien wat lithium wel of niet kan doen, is ook goud waard.
Ja.
Ze hebben jullie wel nodig. Maar doe niet zo gek. Praat gewoon normaal. En zeg, wij weten het ook niet, maar we kunnen wat experimenteren als je dat wil. En op die manier heb je een veel eerlijker wetenschap. Want een heleboel wat wij nu zeggen dat evidence-based is, is in wezen cultuur. En gewoon een bril die wij opzetten en zeggen, zo bekijken wij de mens. En dat is evidence-based en dat is wetenschap. Maar dat is niet zo. Dus we moeten ons een beetje opnieuw uitvinden, wat bescheidener zijn. En dat wordt trouwens van de hele geneeskunde gevraagd. Ook van de neurochirurg en de cardiochirurg. Want de patiëntenfederatie voor heel Nederland, die heeft als credo meer mens, minder patiënt. Dat is hun visie tot 2030.
Ja. Ja.
En bedoelen ze precies hetzelfde mee. Gewoon van, ja, jullie kunnen een heleboel knappe trucjes, maar kijk nou eerst naar mij, waar ik naartoe wil met mijn leven. En kijk dan of er ruimte is voor alles wat jij wil.
Ja, ik herken dat wel. Ik was 21, toen kwam ik in de psychiatrie met psychose. En natuurlijk had ik toen medicijnen nodig, anders kon ik niet functioneren. En ik moest ook behandeling krijgen en opgenomen worden. Een aantal dingen hebben ook echt wel geholpen. Maar op een gegeven moment, ja, dan wil je toch weer ontdekken van wie ben ik verder nog. Hè?
Ja.
Naast me. Aandoening, psychose, wat kan ik verder nog wel? Wat zijn goede voorbeelden van mensen die wel weer op wat voor manier dan ook betekenis geven aan hun leven? Dat heb ik heel erg gemist. Op een gegeven moment kwam ik dat wel tegen vanuit ervaringskundigheid en vanuit de HEEP-beweging toen, herstel, empowerment en ervaringskundigheid. Ja. Alleen, als je dat niet hebt, die goede voorbeelden, die andere gesprekken en leeromgeving, ja, dat het kan ondersteunend zijn, een behandeling, maar het kan ook belemmerend zijn.
Ja, nou ja, precies. Dus dat medisch model, het is niet een verblijfsmodel. Want ik had vanochtend een antropoloog op bezoek en die zei van, ja, mensen worden in dat model gevoerd en gaan dat internaliseren en dan ben je daar. Dus op het laatst ga je jezelf afschrijven.
Ja.
Dus het medisch model heeft zeker iets bij te dragen, maar het moet iets bijdragen. Het moet niet het hoofdmodel zijn, wat jij zegt. En dat is heel moeilijk uit te leggen op een of andere manier. Want het is heel moeilijk om voor een psychiater om te tot zich te nemen.
Ja, ik heb het idee dat we nog de hele dag door kunnen praten.
Ja.
Want er komt van alles natuurlijk nu naar boven. Heel interessant. Maar we moeten toch een beetje naar de afronding toe, denk ik, gezien de tijd. Mm-hmm. We hebben iets meegenomen ook. Tim gaat zo nog gaat een mooie afsluiting doen, wat wij bij veel cursussen doen, hè, met de wellness check. Ja. Daar sluiten we altijd mee af. Okay. Maar dat gaat Tim straks doen.
Ja.
Aan mij de eer om jou iets te overhandigen. Want we vonden dat we iets mee moesten nemen.
Fantastisch.
En ik had het er gisteren over met de mensen van de Herstelacademie. Toen kwamen we op een schaal met peren.
Grote, rijpe peren. Heerlijk. Heerlijk. Lekker, lekker sappig.
Ja, en we hebben deze nog.
Oh, dat is ook heel chic. Yeah.
En,
wat chocolaatjes.
Ja, ja. Ja. Ik had ook
truffels.
Wat
truffels nog.
Ja. Ik had ook nog een beker van de Herstelacademie, maar die valt van de stoel af. Dus er zit een bars in. Ik ga zorgen dat je die krijgt. Want die is te mooi om, om te laten varen. Ja. Dus die ga ik naar je opsturen. Okay. En ik hoop dat die een mooi plekje krijgt in je kantoor.
Ja. Ja.
Ik ga je vast heel hartelijk bedanken. Ik vond het echt heel interessant. Hele mooie inzichten vind ik. Ik ben je boek aan het lezen met heel veel plezier. Of jullie boek moet ik eigenlijk zeggen. Hè, om meer ook eer aan te doen uiteraard. Ja. En ik blijf je volgen ook via PsychoseNet. En wie weet komen we elkaar nog wel eens tegen in de herstelbeweging, zullen we maar zeggen.
Nou, heel veel dank voor het interview, was heel leuk.
Ja, dank Jim. Ja. Heel mooi. Ik wou nog even afsluiten. We doen vanuit de RAP, Wellness Recovery Action Plan, een cursus om meer te kijken naar welbevinden in je leven. En als het dan minder gaat, om wat voor reden dan ook, hoe kan je het goede gevoel weer terugkrijgen? En wat zijn je valkuilen en wat zijn je... wat zijn waarschuwingstekens dat het minder gaat zonder dat het gelijk hoeft te leiden tot eventueel symptomen of terugval. Vanuit een mooi zelfhulpinstrument, denk ik. We doen vaak de wellness check aan het einde van een cursus. Dus wat ga jij vandaag doen voor je welbevinden, vandaag of later op de dag, om na zo'n intensieve werkdag iets voor jezelf te doen waar je naar uitziet. En wat goed is voor jouw welbevinden.
Ja, dus je vraagt aan mij.
Ja,
ja. Ja. Nou ja, wat ik heerlijk vind is thuiskomen bij mijn vrouw en dan samen eten. En gewoon de bespiegelingen te laten stromen en dan kijken wat er gebeurd is, wat er niet gebeurd is. Of als je er helemaal geen zin hebt om over te praten, het gewoon te vergeten. Dat is het mooie. Je vergeet gewoon het contact met andere mensen.
Ja.
Dat is het rare. Je kan volledig opgeslokt zijn en zorgen maken over dingen. En dan opeens na een gesprek met iemand denken van... hé, maak ik me daar nou zo zorgen over? En dat vermogen, bij mij werkt dat via andere mensen.
En jij, Tim? Wat ga jij doen?
Nou ja, ik ben de laatste dagen heel druk geweest. Ook met werkzaamheden, met het programma van de Herstelacademie, met deze podcast. Ja, ik denk dat het ook gewoon thuiskomen wordt met mijn gezin. En ik denk met mijn vriendin even doornemen hoe het vandaag ging. En heerlijk op de bank, denk ik, met z'n tweeën even een avond iets met elkaar doen. Mm-hmm. Een film of een serie kijken. Want dat is de laatste dagen alle drukte niet meer van gekomen.
Nee, precies.
Een soort gelijks wat jij hebt, maar dat...
Ja.
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 Ja, ook aanschuiven met gezin.
Ja, mooi.
En jij, Rob?
Ik ga ontzettend nagenieten van deze podcastopname. Want ik ben echt, ontzettend enthousiast. Ik vond het zo leuk. Ja, ik vond het echt
leuk. Laten we zorgen dat Haarlem ook mee gaat doen in het ecosysteem.
Ja.
Dankjewel.
Dankjewel.
Jullie bedankt.
Je hebt geluisterd naar Lef, Hoop en Groei. De podcast van de Herstelacademie Haarlem en Meer. Meer informatie over de Herstelacademie is te vinden op herstelacademie.org. Lef, Hoop en Groei wordt voor 100% gemaakt door Peers.